Ik wil met u vanmorgen gaan lezen uit 1 Korinthe 15. We lezen telkens een klein stukje uit 1 Korinthe 15, dus stel voor dat als u de Bijbel bij u hebt, dat u het openslaat en dat u hem openlaat. Dan kunt u telkens weer verder lezen. 1 Korinthe 15, ik lees de eerste 8 versen. Broeders en zusters, ik herinner u aan het evangelie dat ik u verkondigd heb en dat u ook hebt aangenomen. Dat uw fundament en dat uw redding is. Als u tenminste vasthoudt aan de boodschap die ik u verkondigd heb. Anders bent u tevergeefs tot geloof gekomen. Het belangrijkste dat ik u heb doorgegeven, heb ik op mijn beurt ook weer ontvangen. En dat is dat Christus voor onze zonde is gestorven, zoals in de schriften staat. Dat hij is begraven en op de derde dag is opgewekt, zoals in de schriften staat. En dat hij is verschenen aan Kefas en vervolgens aan de 12 leerlingen. En daarna is hij verschenen aan meer dan 500 broeders en zusters tegelijk, van wie er enkele gestorven zijn, maar de meesten nu nog leven. In de tijd van Paulus dan. Vervolgens is hij aan Jacobus verschenen en daarna aan alle apostelen. En pas op het laatst is hij ook aan mij verschenen, aan het misbaksel dat ik was. Stop hier even, Paulus had blijkbaar nog wel best wel last van een stuk schuldbesef. Hij heeft voor zijn bekering heeft hij heel fanatiek de christenen juist vervolgd. En dat drukt zwaar op hem. Daar heeft hij best last van, dat heeft hij op zijn geweten. Maar des te meer is hij nu gedreven om te verkondigen dat Jezus ook voor hem gekruisigd is. Dat ook voor hem de zonden vergeven worden. En dat Jezus is opgestaan, dat hij een levende Heer heeft. En als dat bij Jezus is gebeurd, wat zegt dat dan nog meer voor ons mens? Ik lees verder vanaf vers 12. Maar wanneer nu over Christus wordt verkondigd dat hij uit de dood is opgewekt, hoe kunnen sommigen van u dan zeggen dat de doden niet zullen opstaan? Als de doden niet opstaan, is ook Christus niet opgewekt. En als Christus niet is opgewekt, is onze verkondiging zonder inhoud en uw geloof zinloos. De kracht van ons getuigenis is het getuigenis dat de opgestane levende Heer er is. Daar zit onze kracht. En als we dit gaan afdoen als niet gebeurd, niet echt gebeurd, symbolisch, dan gaat er iets mis. Want dan ontneem je de kern van het evangelie. We hebben een levende Heer. Als we dat niet hebben, dan wordt godsdienst met elkaar vieren, wordt dan iets zinloos. En blijkbaar is dat iets wat dreigt in de gemeente in Korinthe, en daarom schrijft Paulus erover en klinkt ook iets van, het zal toch niet waar zijn, het is toch niet zo dat die christenen in Korinthe te vergeefs tot geloof zijn gekomen. Daar moet hij niet aan denken. Stel dat je tot de conclusie komt, het was allemaal voor niks, het was te vergeefs. Dan zit je niet op te wachten. Dat je je hele geloof gebouwd hebt op de grond van de opgestane Heer en dan zou het niet zo zijn. Dat we na 20 eeuwen verder een oud verhaal gaan doorvertellen. Wat dan symbolisch is. En vorige week hebben toch weer heel wat collega's in den landen verteld dat je het symbolisch moet zien. Dat het zoiets is als de mens die teleurstellingen heeft, die aan de grond zit, maar, nou ja, dan moet je kracht vinden om weer opnieuw te beginnen en dat noemen we dan de opstandingskracht. En als je die kracht weer vindt, die moet, nou ja, dat is dan de kracht van geloof. Dat is dan zoiets als de konijn die zichzelf uit de hoed tovert. Maar dat is niet wat Paulus verkondigt. Wat Paulus wil vertellen is, Jezus was een mens van vlees en bloed. En hij had pijn. Het raakte hem echt toen hij bespot werd. En reken maar dat het zeer deed, die doornenkroon. En die spijkers door zijn handen. En hij is echt gestorven. De soldaten stonden erbij, die staken nog eens extra een speer in zijn zij. Om te kijken, ja, er komt water uit. Dat betekent, hij is echt gestorven. Hij ging echt dood. En dus werd hij echt begraven. En werd hij in doeken gehuld. En werd hij in een graf gelegd. En was het echt einde verhaal. Maar 3 dagen later, als de vrouwen bij het graf komen, liggen de doeken op de grond, zijn de soldaten er vandoor, en zit er een engel die zegt, wat zoek je? Zoek je Jezus? Hij is niet hier, hij is opgestaan. En dat is het goede nieuws. Dat is het goede nieuws wat doorgaat, wat we mogen verkondigen. En wat Paulus dus weer in herinnering brengt aan die mensen in Korinthe, denk erom, het gaat hier om iets wat echt gebeurd is. Dat goede nieuws bestaat uit 3 delen. Het eerste deel is, Jezus is plaatsvervangend voor ons aan het kruis gegaan. Als we denken aan ons eigen leven en aan onze tekortkomingen, en dat we voor God moeten verschijnen, maar Jezus is voor ons plaatsvervangend aan het kruis gegaan. De hemel is voor ons open. Dat is het eerste deel. We mogen vergeving ontvangen. En misschien vraag je je dat wel eens af, van was dat nou nodig, dat aan het kruis? Maar als er ergens onrecht is in de wereld, er is zoveel onrecht, en mensen worden geïnterviewd, dan bijna stevast de slachtoffers die zeggen, maar de schuldige moet gevonden worden en die moet boete doen. Dat zit ergens, je kunt een schadevergoeding krijgen, is allemaal mooi, maar men wil dat de schuldige gevonden wordt. Blijkbaar hoort dat erbij, boetedoening. En wij moeten voor God verschijnen en Jezus is plaatsvervangend voor ons gestorven. Dat is een geweldig offer van liefde. Maar het is deel 1 van het goede nieuws. Als het daarbij zou stoppen, dan hebben we een antwoord op ons verleden, maar dan hebben we nog niks gezegd voor de toekomst. Jezus is opgestaan uit de dood. Dat is het tweede deel. En dat betekent dat als Jezus opstaat uit de dood, dat er een overwinning is behaald. Dat er een toekomst is, een perspectief waar je op mag bouwen. Niet de dood trekt aan het langste eind, maar het leven. En dan is er een derde wat Paulus hier beschrijft, wat we meestal vergeten. Maar wel belangrijk. Jezus is niet alleen aan het kruis gegaan, Jezus is niet alleen opgestaan uit de dood, maar Jezus is daarna ook verschenen aan mensen. En dat was wel zo belangrijk. Want de mensen hadden hem dood zien gaan. En ze ontmoetten een opgestane, levende Heer. Beeld je eens in wat dat voor impact heeft gehad op die mensen. En niet zomaar 1 keer, nee, Jezus verscheen aan heel veel mensen. En al die mensen, die konden niet anders, die waren er helemaal vol van, die gingen daarover vertellen aan anderen. De straat, de buren, de collega's, iedereen moest het horen. Weet je wat ik nou toch heb meegemaakt? Dus dat ging als een lopend vuur, onuitblusbaar, ging dat rond. Jezus is verschenen. Maar het is iets wat doorgaat. Jezus verschijnt. Er zijn mensen die kunnen vertellen dat er een moment was van stilte in hun leven en in die stilte God was daar. Er zijn heel veel, op dit moment vooral Arabieren, die vertellen over dat ze een droom hebben gehad, te midden van alle ellende die ze kennen, een droom hebben gehad en God was in de droom. Ik weet niet of u Blad Nieuwe Koers leest. Een geweldig verhaal staat daarin over de arts van het ziekenhuis in Homs. Die weigerde om onderscheid te maken in de patiënten die hij zou helpen. Hij werd gevraagd om alleen de aanhangers van Assad te helpen, maar hij wilde iedereen helpen. En vervolgens werd hij ontvoerd, werd hij gemarteld. Ik weet niet wat hem overkomt en op een gegeven moment werd zijn oogkas kapot geslagen en ligt hij op de grond en dan zit hij echt aan de grond. En dan is er licht in zijn cel. Ineens verschijnt er licht en dat wordt groter en groter. En dat zegt, sta op. Op een moment als hij dan weer bij krachten komt en opstaat en aan dat licht maar vraagt en waar mag ik op hopen, dan krijgt hij de droom van zijn eigen kind. Een van zijn kinderen, een dochtertje, zittend op de sofa, lekker televisie kijken. En denkt, ja, wat moet ik met zo'n beeld? En vervolgens zit hij nog een tijd in gevangenschap en wordt hij zomaar ineens vrijgelaten. Gaat hij naar huis? Ja, ziet hij daar zijn kind. Zit het op de bank televisie kijken. En hij denkt, ik moet weg uit dit land. Hij denkt eerst, ik ga me aansluiten bij het verzet. Maar hij ziet dat het verzet net zo gruwelijk is als het regime van Assad. En dan vlucht hij door en op de een of andere manier komt hij in Nederland terecht. En hij had in een droom gezien één grote wijde vlakte. Had hij nog nooit gezien. Eén grote wijde vlakte met uitzicht. En hij is opgenomen in het asielzoekerscentrum in Luttelgeest. Ik weet niet of u het kent. De Noordoostpolder. Eén grote wijde vlakte. Er is niks te zien daar zo. En hij is gaan zoeken naar wie is het licht in mijn leven. En hij kwam. Ik dacht, dit moet de profeet Isaï zijn. Dat is de Arabische naam van Jezus. En hij hoort over Jezus en inmiddels is hij gedoopt in Christen. Zomaar een verhaal over de actualiteit dat Gods geest, de geest van Jezus Christus, verschijnt. Het is niet alleen verleden tijd, het gaat nog steeds door. Dus het gaat om kruis. Het gaat om open graf, maar het gaat ook om de ontmoeting. Dat maakt dat we kunnen en durven en zullen hopen wat God geven gaat. Ik lees met u verder, ik ga naar vers 19. Als we alleen hopen voor dit leven op Christus, dan zijn we de beklagenswaardigste mensen die er zijn. Maar Christus is werkelijk uit de dood opgewekt als de eerste van de gestorvenen. En zoals de dood er is gekomen door een mens, zo is de opstanding uit de dood er gekomen door één mens. En zoals we door Adam alles zullen sterven, zo zullen wij door Christus alle levend worden gemaakt. Maar ieder op de voor hem bepaalde tijd, Christus als eerste en daarna, wanneer hij komt, zij die hem toebehoren. En dan komt het einde en dan draagt hij het koningschap over aan God de Vader, nadat hij alle heerschappij en elke macht en kracht vernietigd heeft. Want hij moet koning zijn, totdat God alle vijanden aan zijn voeten heeft gelegd en de laatste vijand die vernietigd wordt, is de dood. Dat is dus de climax van het betoog van Paulus. Ooit zal de dood sterven. Lang leven het leven. Kijk, als we dat durven geloven. Dat is wat Paulus, die mensen waarvan, daar wil hij je van overtuigen. Als we dat kunnen geloven, dat ooit de dood zal sterven. Dan heb je een verhaal waarmee je verder kunt in het leven. Dan is het laatste woord nog niet gezegd. Als er een fysieke opstanding is. En als Jezus dus echt leeft en naar de hemel is gevaren. Dan mag je ook verwachten dat er een Jezus is die in levende lijven een keer terugkomt. De focus van Paulus is op het koninkrijk van God. De dag dat God zijn koninkrijk zal vestigen en Jezus zal koning zijn. En dan moeten er nog heel wat bolwerken van de duivel worden geslecht. Er zijn nog heel wat dingen die Satan probeert in onze wereld en ze gaan er allemaal aan. En als laatste de dood. Dat is het eindscenario. Dat is de toon gezet. Dit is wat je mag hopen, maar misschien heb je dan als mens zo je vragen, zoals gewoon de praktische vraag, maar hoe werkt dat dan? Dat nieuw leven krijgen. Hoe moet ik me dat voorstellen? Want zo zijn we dan als mensen, we proberen er een beeld van te vormen. Dat is helemaal geen rare vraag. Die vraag werd al gesteld in de tijd van Paulus. We gaan met elkaar lezen vers 35. Nu zou iemand kunnen vragen, maar hoe worden de doden opgewekt? Hoe zou hun lichaam eruit moeten zien? Dwaas die u bent, als u iets zaait, moet dat eerst sterven, voordat het tot leven kan komen. En wat u zaait, heeft nog niet de vorm die het later krijgt. Het is nog maar een naakte korrel, een graankorrel misschien, of iets anders. God geeft daaraan de vorm die hij heeft vastgesteld. Ik gaf net een voorbeeld, nu ziet u hem opnieuw in beeld, het voorbeeld van de vlinder. Het is het mooiste voorbeeld, denk ik, wat, tenminste wat ik kan bedenken, van wat God in de natuur gegeven heeft over hoe een simpel beestje van gedaante kan veranderen. Die vlinder is die rups, maar er zit zo'n, het is zo'n verschil. En toch is het hetzelfde beest. Weet u, als een rups zich gaat verpoppen, dan gaat het eerst gaat het zijn oude vel afdoen. Een mooi beeld, hè? Het gaat eerst zijn oude vel afdoen, dan kruipt het uit. En dan gaat het verpoppen in die kokon. Er zijn rupsen, dat duurt het maar 8 dagen, maar er zijn ook rupsen, dat duurt het wel 4 jaar. Dat is lang wachten voor zo'n klein beestje, dacht ik. Maar er zijn 160.000 soorten vlinders. Bepaald geen eentonig beestje, een enorme rijkdom aan soorten. Maar allemaal doorgaan ze op de een of andere manier dat proces en worden ze vlinders. Dan denk ik, als God dat kan doen bij zo'n klein beestje. Wat zou dat betekenen dat God zoiets van plan is met het leven van mensen? Wij mensen krijgen één leven. Met een tijdsbestek van, dat is wisselend, maar zo ongeveer maximaal 1 eeuw. Om je leven te leven. Om te groeien. Om je oude leven af te leggen. En we weten allemaal, er komt een dag van sterven. Maar God gaat verder. Hoe moet ik dat zien? Paulus zegt dat hier zoiets als een graankorrel misschien, iets wat in de kiem gezaaid is en wat na sterven weer uit de grond komt. Op de een of andere manier is God in staat om nieuw leven in ons leven te leggen. Ik noem dat maar iets van de kiem van DNA... van onze ziel. Die God bewaart. Waar God mee aan het werk is. En dat komt bij hem. Als dat bij God in veilige handen is. Als zo wie je werkelijk bent, bewaard blijft bij God. En dan is er de dag, de grote dag. En dan zal het koninkrijk er zijn en dan zullen al die nieuwe mensen, die nieuwe jij en die nieuwe ik, zullen daar zijn. Wat een geweldig feest. En misschien vraag je je dan af, maar is die nieuwe mens, is die dan nog wel, ben ik dat dan? Ik lees verder vers 42. Zo zal het ook zijn wanneer de doden opstaan. Wat in vergankelijke vorm wordt gezaaid, wordt in onvergankelijke vorm opgewekt. Wat onaanzienlijk en zwak is wanneer het wordt gezaaid, wordt met schittering en kracht opgewekt. Er wordt een aards lichaam gezaaid, maar een geestelijk lichaam opgewekt. En wanneer er een aards lichaam is, is er ook een geestelijk lichaam. En dat nieuwe geestelijke lichaam is zoveel mooier, zoveel sterker en is onvergankelijk. En als we dan ons afvragen, en zijn wij dat dan nog wel? Ben ik dat dan nog? Is dat dan nog mijn identiteit? Ja. Want jij bent het in wie God zijn werk doet. Als jij je leven geeft in de handen van de Hemelse Vader, gaat Hij dat proces in jouw leven doen. En het is iets heel wonderlijks, dat God op de een of andere manier in staat is om dat nieuwe leven al nu in jou te leggen. Dat Hij nu al bezig is met dat proces. Ik denk dan aan Maria die in de tuin loopt en de opgestane Jezus tegenkomt. En eerst even niet herkent. Maar dan als ze beter kijkt en de stem hoort, weet, het is Jezus. Het is de opgestane Jezus. In zijn vernieuwde lichaam. Meer kan ik er eigenlijk niet over zeggen. Zoveel, hoe dat allemaal precies is en hoe we er dan uitzien, dat weet ik niet. Maar ik weet wel dat ik nu een kwetsbaar aards lichaam heb en dat God dit werk wil doen in ons leven. En dat dat ook in onze werkelijkheid mag worden. Dit is het goede nieuws. Dit is het goede nieuws wat Paulus doorgeeft aan de mensen. Stap 1, ja, Jezus is gestorven. Het was plaatsvervangend lijden, er is een open hemel voor ons. Ja, stap 2, maar Jezus is niet alleen dood gegaan. Hij moest sterven om te kunnen opstaan, om de dood te overwinnen. We hebben een levende Heer. Vasthouden kon de dood hem niet. En het derde is, en Jezus verscheen en Jezus verschijnt. Het gaat door. De geest van Christus maakt dat het actualiteit is. Ja, we moeten als mensen ooit een keer sterven. Maar we weten, dat is niet onze laatste dag. Want wat God heeft gedaan met Jezus, wil Hij doen in onze levens. En daarom hebben we goed nieuws. Dat mogen we doorgeven. Als het verhaal van de Bijbel alleen maar een verhaal is van eeuwen geleden. En we gaan dat dan doorgeven en we zeggen dat was een mooi verhaal van toen. Weet je, dan zijn we heel beklagenswaardig kerkje aan het spelen. Dan zou de wereld terecht mogen zeggen, wordt het niet eens tijd voor een nieuw verhaal? Maar het is actualiteit. De opgestane levende Jezus verschijnt steeds weer opnieuw aan mensen. En het wonder van nieuw leven is iets wat steeds weer opnieuw doorgaat. En daarom mogen we hoopvol uitzien. Dan sluit ik af met het laatste vers van 1 Korinthe 15. Kortom, geliefde broeders en zusters, wees standvastig en onwankelbaar. En zet u altijd volledig in voor het werk van de Heer in het besef dat door de Heer uw inspanningen nooit te vergeef zijn. We zijn niet te vergeefs tot geloof gekomen.